knelt in de Nederlandse zorg. Wil het ook morgen nog passen, dan moeten we er op een andere manier naar gaan kijken. En dat is wat we doen in de podcastserie Uwe Blik op Zorg. Welkom luisteraars. Mijn naam is Philip van der Poel. Als podcasthost neem ik jullie mee langs sprankelende innovaties en de mensen daarachter. Elke aflevering interviewen we gasten uit de wereld van zorg en gezondheid. We zoeken inspirerende voorbeelden en praktische oplossingen voor een gezonder Nederland. En natuurlijk willen we weten wat onze gasten zien als ze kijken met een nieuwe blik op zorg.
Ja, nieuwe blik op zorg doet verslag van de stand van zaken op het gebied van digitale innovatie in de Nederlandse zorg. En dat doen we vanaf Zorg en ICT-beurs in Utrecht. Ik zit nu tegenover Merlijn de Zonneveld en zij is directeur, grondlegger van de stichting van de helpdesk, moet ik zeggen, Digitale Zorg. Merlijn, welkom. Leuk dat je aanschuift.
Dank voor de uitnodiging. Superleuk.
Ja, jij bent een vrouw met een missie, want volgens mij ben je al 15 jaar hiermee bezig. Kun je kort jouw doopzeil voor ons lichten?
Nou, 15 jaar, nog geen 4 jaar bestaan wij. Dat is net iets anders. Maar ik denk wel dat de rode draad van mijn hele leven wel is om te kijken naar meer gelijkwaardigheid voor mensen. Niet iedereen is uniek en niet iedereen aan de andere kant dus is hetzelfde. Maar dus voor de helpdesk is onze missie wel echt om digitale zorg voor iedereen toegankelijk te maken.
Ja, want je zegt gelijke kansen, gelijke mogelijkheden voor mensen. Dat is iets wat jou drijft.
Ja.
Moet ik daaruit afleiden dat op het gebied van zorg, dan wel digitale zorg, dat die gelijke toegang er niet is?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk het wel. Ik denk dat je, als je kijkt naar de mogelijkheden, de vaardigheden van mensen om te digitaliseren in brede zin, maar zeker ook op het gebied van zorg, dan zie je dat er een hele groep is die niet mee kan komen. En dat kan komen door beperkte vaardigheden. Devices, de spullen die niet op orde zijn, of geen internetverbinding, of ook wel heel veel dat er geen kennis is van digitale zorg die kan ondersteunen in de zorg. Zoals digitale diabetesondersteuning. Niet iedereen weet dat dat bestaat. En ben je afhankelijk van je arts die het ook moet voorstellen aan jou.
Ja, hoe groot is die groep? Heb je daar enig idee van?
Ja, er wordt breed gezegd zo'n 4 miljoen mensen. En ik wil wel benadrukken dat die groep echt heel breed is. Dus er zijn allerlei vooroordelen rondom lage opgeleide.
Ja, vertel eens wat voor vooroordelen ik aan denk.
Ja, nou ja, dus lage opgeleide. Dat die veel niet kunnen op het gebied van digitalisering. Ouderen. Er is soms wel een correlatie of een samenhang tussen die groepen. Maar wij zien echt bij de helpdesk digitale zorg dat het een hele brede groep is die ons belt. Dus alle leeftijden, alle opleidingsniveaus, voor zover je dat kan inschatten. En het gaat soms ook echt keiharde technische issues die er zijn, tot aan een gebrek aan vertrouwen. Dus zo'n hack van Chipsoft helpt ook in deze dagen niet. En wat je ook ziet, is dat mensen wel stress ervaren op het moment dat ze digitale zorg gaan gebruiken. Dus bij bijvoorbeeld inzien van je uitslagen.
Ja, dat is bijzonder, hè? Want het is eigenlijk gedacht om de mensen van gemak te voorzien.
Ja, maar ik denk dat op termijn ook wel gaat gebeuren. Maar we hebben een flinke periode te overbruggen. En in die periode moeten we echt zorgen dat iedereen geholpen en ondersteund kan worden. En dat is vanuit de gebruiker bezien. Ik denk dat een hele hoop apps, de e-health-toepassingen, ook nog niet altijd gebruiksvriendelijk genoeg zijn.
Hm. Hoe komt dat? Worden ze misschien te veel vanuit het perspectief van de professional, of misschien wel zelfs wel van de techneut bedacht?
Ja, absoluut. Ik denk dat iedereen roept, hè, de patiënt moet aan tafel. En daar is eigenlijk iedereen het mee eens. Maar als je nou kijkt aan hoeveel tafels de patiënt of de gebruiker, liever gezegd, ook zit, dan is dat nog maar heel weinig. En voor een deel begrijp ik dat je een start moet maken met de ontwikkeling, maar je moet wel altijd je doelgroep daarin meenemen. De doelgroep is divers, dus er zijn allerlei redenen waarom het moeilijker is voor mensen om een app te gebruiken. Visuele beperking of een trillende hand of wat dan ook. Taal natuurlijk. Maar iets als jargon, hè, wat voor eigenlijk voor mij ook best ingewikkeld is, daar kan je nu al lang stappen in maken door helder te zeggen van wat een uitslag is van de test. In plaats van een hele een hele lading informatie aan iemand over iemand uit te storten, die er dan eigenlijk ja, een beetje onzeker van wordt. Van ja, ik begrijp dit nu niet. Terwijl de plicht en de verantwoordelijkheid ligt in deze ook bij de zorg om de dingen op te schrijven zodat het gebruikelijk is voor de patiënt.
Ja, maar hoe kan dat wel? Ja, het lijkt logisch, want betrekt die eindgebruiker. Dezelfde tijd geef je aan, die zijn heel divers. Dus, ja. Dus hoe, dat is toch een beetje puzzel dan?
Ja, nou, maar dat is het ook. Dat is het ook. Dus er is ook niet one size fits all. En er zijn verschillende invalshoeken om daarnaar te kijken. Aan de ene kant, als een app door een hele grote groep gebruikt kan worden, geef je daarmee al een flinke impuls aan digitale zorg. Wat tot gevolg kan hebben dat de fysieke zorg nou, iets ruimer in haar jasje komt te zitten. Voor zover dat kan, hè, in deze tijd van tekorten en overschot aan vragen. Maar dan kan je wel de fysieke zorg meer inzetten voor de mensen die echt niet mee kunnen de digitale wereld. Of waarbij de aandoening of ziekte op dat moment ook echt om fysieke zorg vraagt. Ja. Dus daar heb je al een hele groep mee, mee geholpen. Waarbij ook die 80-90% ook wel echt duidelijke taal wil en gebruiksvriendelijk. En vervolgens kan je doorontwikkelen voor mensen met een visuele beperking, auditief meer inzetten, de taal. Er zijn heel veel mogelijkheden al op het gebied van vertalen. Dus er is daarna nog heel veel winst te maken. En ik denk dat we nog niet eens door hebben wat er allemaal mogelijk is, maar dat we een beetje aan het begin staan.
Ja, nou ja, dat zeg je, want ondanks de moeilijkheden die je aanstipt bij gebruikers, het aanbod aan applicaties, dat gaat natuurlijk door het dak.
Ja.
Ik kan me ook een beetje voorstellen dat mensen door de bomen het bos niet meer zien.
Ja, nou, ik ook niet. Ik vind het heel ingewikkeld soms. En ook, er zit nog best wel eens een kloofje tussen wat een app belooft te doen en wat hij daadwerkelijk doet. Ik vind op het gebied van transcriberen bijvoorbeeld, komt er nu, popt er van alles op. Wat je ook ziet is dat heel veel applicaties dingen erbij gaan inbouwen. Hè? Dus Teams kan inmiddels ook al transcriberen. Dus op een gegeven moment weet je, de keuze is reuze, zei ik vanochtend al eerder. En ja, ik vind dat ook heel ingewikkeld.
Mm-hmm. Maar ik neem aan dat mensen die contact met jullie zoeken misschien ook een beetje verwachten dat jullie ze kunnen gidsen.
Ja, dat zou mooi zijn, maar dat doen wij niet. Wij volgen echt wat de patiënt en de zorgverlener samen afgesproken hebben te gebruiken. Okay. En dat krijgen we dan van de zorginstelling te horen. En wij zorgen dat we daar alle kennis up-to-date over hebben. Maar op het gebied van preventie wordt natuurlijk ook heel veel ontwikkeld. En daar geven wij niet aan wat iemand moet gebruiken. Dat kunnen wij niet adviseren. We zijn daar niet toe onderwezen. Wat wij wel kunnen doen is mensen vertellen wat er allemaal is. En als ze een keuze hebben gemaakt, kunnen wij ze helpen bij het gebruik ervan. Dat kunnen wij wel.
Ja. En wat voor soort vragen, ja, je stipt het al een beetje aan, wat voor soort vragen leggen mensen nu bij jullie neer?
Ja, heel veel rondom eigenlijk die start. Hè. Dus je ziet veel, wat ik dan een beetje administratieve zorg noem. Je ziet veel nog rondom het inloggen. Vragenlijsten beantwoorden, DigiD-vragen. Dat zie je echt nog veel. En ja, je hoopt dat langzaam die verschuiving naar meer echt digitale zorg gaat. Dus het thuis meten, zelf meten, dat soort zaken. Bij een GGZ-aanbieder kunnen wij ook het gebruik van de VR-bril ondersteunen. Voor mensen zelf thuis. Maar daar zie je dat de cliënten daar nog niet klaar voor zijn. Dus ik denk dat we maatschappelijk steeds verder gaan richting thuis meten. Hè, dus van ziekenhuiszorg naar thuiszorg. En wij volgen daarin.
Ja, ik neem aan dat jullie dit soort ervaringen delen met ontwikkelaars, met zorgaanbieders, met zorgprofessionals. Staan die daar open voor? Kunnen die er wat mee?
Ja, zeker. We delen vooral met zorginstellingen. Dus als wij zien dat mensen veel bellen rondom iets wat onduidelijk is op een website. Een goed voorbeeld vind ik wel dat bij één ziekenhuis kunnen mensen zelf de afspraken maken. En dan lijkt het alsof ze ook de afspraak kunnen afzeggen, digitaal. Maar dat is dan uitgegrijsd, zoals je dat noemt. Dus die optie is die staat er wel, maar hij is niet beschikbaar. Je kan hem niet echt gebruiken. Dus dan bellen mensen ons van, hey, doe ik dat fout? Wat gebeurt er? En dan blijkt later dat het ziekenhuis eigenlijk zelf heeft besloten dat de laatste 48 uur mensen niet zelf kunnen afzeggen. Zij willen dan graag dat de patiënt zelf belt naar de poli om af te stemmen. Waarom kom je niet? Heeft het iets met je aandoening te maken? Nou, allemaal prima redenen. Maar wat er dan ontbreekt, is dat zij daar die patiënt over informeren. Dus dat zij bij het vak rondom afspraken maken en afzeggen, dat ze dan de informatie goed neerzetten van de laatste 48 uur kunt u niet online uw afspraak afzeggen. Nou, wij geven dat soort feedback en dan past zo'n ziekenhuis dat aan en dan krijgen we die telefoontjes ook niet meer.
Ja, het is, hoe begrijpelijk, misschien ook een beetje typerend, hè, dat dan uiteindelijk weer het proces van de aanbieder centraal staat en niet het gebruiksgemak van de patiënt.
Ja, dat is eigenlijk best wel treurig dat het nog zo prominent issue is. Ja, ja, klopt. Ja.
Zijn jullie ook een beetje, behalve een serviceclub, een kennisclub, ook iets van een lobby?
Nou ja, het is wel mijn persoonlijke ambitie om die toegankelijkheid en begrip voor de gebruiker en dat al bij de basis mee te nemen, om dat overal op tafel te krijgen. Ja. Dus ja. Naast dat wij continu de mensen helpen fysiek aan het, dus fysiek vanuit onze helpdesk in Utrecht, vind ik het ook heel belangrijk dat de leveranciers, maar ook de systeempartijen, dat die ook stevast denken, oké, wat vindt de patiënt hiervan? Mm-hmm. Wat kan die ermee?
Hey, en kan de zorg misschien wat leren van consumentenelektronica? Want daar is het vaak natuurlijk plug-and-play en ja. Idiot-proof en ja. Noem het maar.
Ja, idiot-proof, oké, maar niet altijd AVG-proof. Dat maakt het alweer moeilijker. Je WhatsApp kan je gewoon in en dan kan je zelf nog even je vingerafdruk opzetten als je zou willen of niet. Maar dat kan natuurlijk niet bij je dossier. En een ander element wat wel belangrijk is om ook te realiseren, is doorgaans, hopelijk, gebruik jij je e-health niet dagelijks. Dus het is soms ook wel voor mensen weer even wennen om dat nieuwe systeem weer eigen te maken. En als je het een paar maanden niet gebruikt hebt, dan zit er soms ook alweer een nieuw element in, staan de dingen weer anders. Terwijl WhatsApp of al die games, die gebruiken mensen vaak dagelijks. Dus dan word je er ook steeds meer bekwaam in.
Ja, is dat soms niet wonderlijk, hè? Dat mensen, als het over zorg gaat, zijn ze enorm bezorgd over hun privacy, wat er met hun data gebeurt. En tezelfde tijd, met zo'n gemak, gooien we, ik denk jij en ik ook, gooien alles op de socials, op LinkedIn, op Facebook, noem het maar.
Ja, ik vind dat wel ingewikkeld, hoor. Ik vind het ook belangrijk dat we wel ons blijven afvragen. De gebruiker, wil die nog een slot op de deur? He, dus dan maken we het soms niet zo ingewikkeld dat het voor mensen bijna niet meer te gebruiken is. En dat we daarbij stil blijven staan en niet denken, het moet nog een extra beschermlaag en nog een extra beschermlaag.
Ja, want dat is iets waar zorg op hoopt, de wetenschap op hoopt, misschien ook wel farmacie op hoopt, dat door voortschrijdende gebruik van digitale zorg, dat er meer onderzoeksdata beschikbaar komen, zodat we innovatieve nieuwe behandelingen, middelen kunnen gaan ontwikkelen. Hebben jullie enig idee hoe de bereidheid is van gebruikers? Ik kan me voorstellen, de mensen die bij jullie aankloppen vinden het al lastig zat om gewoon überhaupt toegang te krijgen tot digitale zorg. Maar zit die overweging ergens ook, speelt die ook in hun hoofd? Wat kunnen mijn data doen om die zorg te verbeteren?
Ja, maar beperkt. Gisteren hoorde ik iets op de radio over, als je nu een tafel wil reserveren ergens, dat dan ook weer je telefoonnummer, je e-mailadres en het liefst ook nog je leeftijd erbij genoemd moet worden. En toen zeiden ze ook van, ja, maar je doet het toch, want je wil die tafel hebben. Soms word je ook wel geconfronteerd met keuzes die eigenlijk geen keuze zijn. He, omdat je het wil gebruiken, zeg je maar, geef je akkoord op van alles. En ik denk dat soms wel echt te makkelijk is. Ja. En dat mensen, dat er gewoon te weinig keuze is. En zeker te weinig awareness. Bewustzijn van dat er een keuze te maken is.
Ja, dat krijg je met al die digitale technologieën die over ons heen vallen. De helft is in het Engels. Dus.
Ja, maar je wil het gebruiken. Stel dat je een vlekje op je hand hebt of wat dan ook en je wil Skin Vision gebruiken. En je hebt dan weer ergens een verhaal gehoord dat er ergens vroegdetectie is geweest voor een melanoom. En dan, iedereen drukt al op ja. Ja. Maar hebben ze dat door en is het ook eerlijk om die voorwaarden te stellen voor het gebruik van zo'n app?
Ja. Zijn er wat jou betreft in dat hele grote zorgsysteem partijen die zich dat extra zouden moeten aantrekken, die digitale toegankelijkheid voor burgers?
Ja, iedereen. Iedereen heeft daar gewoon een verantwoordelijkheid in, vind ik. En het is ook helemaal niet zo moeilijk om inclusiviteit mee te nemen in je design en alles daarna. Ja. Dus VWS moet daar in haar beleid rekening mee houden. De zorgverzekeraars, ook in de financieringen. Dus een tijdje ook geweest. Hoe ga je digitale zorg financieren? Nou, uiteindelijk zijn er heel veel bewegingen in. Ik vind iedereen die een app maakt, moet daar ook mee bezig zijn. En het rare is dat als het in het meer commerciële domein is, is iedereen er veel meer mee bezig, want anders wordt de app niet gebruikt. Ja, dus ze zullen wel moeten, zou ik maar zeggen. Terwijl in het ziekenhuis, waarbij ze gekozen hebben voor een bepaalde app, dan is de patiënt gedwongen om die app te gebruiken. Waardoor die wel de gebruikscijfers dan wat stijgen. Ja. Maar de incentive is heel anders dan in de vrije economie, zou ik maar zeggen.
Ja, blijft het een duivels dilemma. Wel, ik geloof ook coöperatie VGZ, die heeft zelfs een strategie app first, waarbij we ook proberen onze leden een heel palet van digitale gezondheidsdiensten aan te bieden. En voor een deel van die gebruikers werkt dat volgens mij heel aardig. Maar er zijn ook mensen die, ik denk bijna dat je die echt fysiek bij de hand bijna moet nemen. Misschien moet je in die bibliotheken gaan zitten, moet je in die wijkcentra gaan zitten. En dan één keer in de twee weken gewoon uitleg geven.
Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. En tussen die twee groepen die jij noemt, zit een enorme groep die wel kan met een beetje hulp. En daar stappen wij dan in. Hè? Dus dan heb je die grote groep die het gewoon kan en die heeft er heel veel voordelen aan. Zo'n app hoef je niet meer in de wachtrij te staan als je belt of wat dan ook. Het is lekker makkelijk, je declaraties doen wanneer je wil. De groep die dat met onze hulp kan doen en die groep die echt niet zo goed meekomt, ja, daar moet je dus voor gaan organiseren.
Ja. Hey, maar in die 4 jaar moeten jullie toch heel wat tips, do's en don'ts hebben opgehaald. Dan kunnen we een paar met ons delen.
Nou, bijvoorbeeld voor kinderen die iets aan hun ouders geven, let op dat het niet een heel oud apparaat is. Dat nergens meer in meegaat in de updates. Blijf vooral rustig. Neem de tijd om je voor te bereiden. Dat is echt, want met ondersteuning kunnen we een heel eind komen. En wees vooral niet te trots om hulp te vragen.
Nee. Heb je enig idee hoe mensen jullie vinden?
Ja, zeker. Ja, wij zijn nu, ons model is nu dat zo'n 50 zorginstellingen bij ons aangesloten zijn. Die hebben dan een abonnement op de helpdesk, de service desk. En in alle communicatie met hun patiënten zeggen zij dat de zorg ook digitaal kan. En lukt het niet, bel dan, help de digitale zorg. Dus mensen worden zo direct naar ons doorverwezen.
Een hele stap vooruit al, zou ik zeggen.
Ja, dus ik ben ook heel trots op die zorginstellingen. Want die hebben ons geholpen om groter te worden. En nog belangrijker, die hebben ook als eerste zo expliciet een stap gezet om digitale inclusie een stap verder te helpen.
Ja, ik zeg 50. Dezelfde tijd. Ik geloof dat er in Nederland 1200-1300 zijn die groot genoeg zijn om een jaarrekening te moeten deponeren. Dus er is nog werk aan de winkel.
Er is zeker nog werk aan de winkel. En ondertussen heb je ook het ASWA, het Algemeen Aanvullend Zorg en Welzijnakkoord, waarin ook wel wordt gesproken over een landelijke ondersteuningspunt. En wij hopen daar natuurlijk ook wel op aan te kunnen sluiten.
Ja, maar dan noem je wel iets, hè? ASWA, het Europees Verband hebben dan de European Health Data Space, EHDS, dat is ook zo'n term.
Ja.
Waarvan ik denk, kan enorm impactvol zijn, maar de burger ben je gelijk kwijt als je het hierover hebt. En die heeft, dat is in dat opzicht niet echt wervend voor het gebruik van digitale zorg.
Nee. Nou, je had het net over, hè, dus meer onderzoek doen. En de EHDS die heeft ook die voorziet ook in dat er meer data beschikbaar komt om onderzoek naar te doen of onderzoek mee te doen. Dus dat vind ik op zich wel iets positiefs. Maar als ik een nieuwe pacemaker heb, dan wil ik gewoon dat mijn arts het daarover heeft en over de voorbereiding voor de operatie, wat ik daarna kan doen en wat er gebeurt als zo'n ding uitvalt, dat soort dingen. Maar wat er achter allemaal gebeurt in het aanbestedingsproces, dat wil ik helemaal niet weten. Ik heb dan vertrouwen in een arts en een ziekenhuis dat zij de juiste nemen. En dat is ook een beetje bij de EHDS. Hoe ingewikkeld het nu allemaal is om die data beschikbaar te krijgen voor alle Europeanen, dat is een waanzinnig groot traject en complex. En daarnaast is het heel belangrijk om te organiseren dat de burgers geholpen worden als ze gebruik van hun digitale informatie gaan maken.
Ja, want dat is natuurlijk de achtergrondgedachte van die EHDS, dat data makkelijker uiteindelijk kunnen uitgewisseld worden voor zowel de patiënt als de zorgprofessional. Maar dan wel onder strikte voorwaarden waarbij met name de privacy gewaarborgd is. En dat is denk ik volgens mij cruciaal om te voorkomen wat we nu zien, dat Big Tech gewoon kosteloos met onze data aan de wandel gaat.
Ja, en dat ben ik met je eens. Daar moet echt, en maar daar is de oplossing gewoon nog niet voor gevonden, hoor. Met al die applicaties die nu uitgevonden worden, maar ook Europees. Ja, ik vind het nog wel een uitdaging hoe we daarmee. Wij worstelen daar zelf ook wel eens mee. Als helpdesk. Wat doen we met al die data?
Ja, wat doen jullie ermee?
Ja, nou, vooralsnog geven wij rapportages aan de zorginstellingen die bij ons aangesloten zijn. Over de issues die wij waarvoor wij gebeld worden en gemaild worden, trouwens ook veel gemaild. En welke vragen mensen hebben, over welke systemen de issues gaan. En wat wij hebben kunnen doen om het op te lossen. En als er een grote urgentie is, dan nemen we uiteraard direct contact op met de IT-afdeling van de zorginstelling. Dus daar gebeurt wel heel veel mee.
Ja.
Maar wat jij net zei over de EHDS, ja, als je zulke termen gaat noemen, de gemiddelde burger, even los van opleidingsniveau of wat dan ook, ja, die wil dat. Ja.
Nee, die haakt af. Dat is zo
klaar. Ja, en dat is niet betuttelend bedoeld. Maar wat ik net ook over met die cardiologie, met dat cardiologievoorbeeld noemde. Je wil ook niet alles weten.
Nee, maar het is natuurlijk wel, weet je, dat is dan gelijk zo'n verschil tussen consumenten elektronica en meer specifieke digitale innovaties voor de zorg. In het eerste domein weten ze perfect hoe ze op een hele simpele manier je aandacht moeten trekken, moeten vasthouden, lekker slim en sexy te verpakken.
Ja, daar moeten we ook van leren. Daar kunnen we heel veel van leren, hè? Dus dat is allemaal, dat ziet er heel goed uit. Een aantal van de apps ziet er ook steeds beter uit op het gebied van digitale zorg.
Ja. Dat geloof ik ook, ja. Maar we hebben in Nederland bijvoorbeeld een kwestie, ja, nog zo'n term. De persoonlijke gezondheidsomgeving, ja. PGO.
Ja.
Dat komt ook maar niet echt van de grond. Is natuurlijk eigenlijk in essentie een fantastisch idee. Ja. Dat de burger zelf gewoon eigenlijk die kluis heeft en ook de sleutel daartoe heeft en zelf bepaalt voor wie die hem openzet. En dat komt maar niet van de grond, is mijn indruk.
Nou, ik heb wel de indruk dat daar wel stappen gezet worden. Maar het is
heel diplomatiek.
Nee, dat valt wel mee, want wij zijn ook PGO-informatiepunt. Hè? Wordt echt wel steeds meer gebruikt en er komt steeds meer beschikbaar. Met mij, die erachter zit, die moet ook al die partijen bij elkaar brengen. En we zijn natuurlijk ook wel aan het bouwen op bewegende stenen. Dus waar vandaag iets een optie is, is er over een maand al bijna een nog betere optie. Of zijn er weer drie nieuwe opties. Dus al die PGO-leveranciers, ja, die ontwikkelen zich razendsnel, maar het moet wel allemaal dezelfde kant op hetzelfde moment, dezelfde onderdelen. En dat is wel een uitdaging, tenminste dat kan ik me zo voorstellen. Maar wij zien wel dat het gebruik toeneemt.
Zijn wij, nou, nu PGO als voorbeeld, maar er zijn denk ik ook andere voorbeelden te denken, in Nederland toch niet af en toe geneigd om te denken, ja, het Nederlandse stelsel, het Nederlandse context is zo bijzonder, we moeten een eigen digitale oplossing bedenken. Of het nou een PGO is, of een digitale facturering, whatever. En dat we niet zo geneigd zijn om naar het buitenland te kijken of daar misschien al slimme, handzame oplossingen voorhanden zijn.
Ja, nou, ik heb wel de indruk dat we wel regelmatig, zeker richting het noorden, Scandinavië. Ik heb vorige week gesproken met iemand van de Vlaamse regering. En daar is de onderlinge data beschikbaarheid heel goed. Maar het gebruik is heel, heel gering, omdat er helemaal geen aandacht wordt besteed aan het gebruik ervan.
Dat is apart.
Ja, al die deelstaten. Nou, het is heel moeilijk om daar iets. Ik moet zeggen dat ik halverwege ook haar verhaal kwijtraakte met alle deelstaten. En nog even over dat PGO. Als jij nu ziek bent en nu een behandeling hebt, dan heb je vaak gewoon je patiëntendossier. Wat het PGO toe gaat voegen, is vaak dat het je altijd volgt voor alle vormen van zorg. Dus waar de factor tijd is daar ook heel belangrijk in. Ik zou nu eerlijk gezegd niet meer. Ja, ik ga ervan uit dat mijn zoon alle vaccinaties heeft gehad. Maar het zou wel, ik weet van mezelf niet. Ja, ik denk ook wel alles. Maar het zou heel mooi zijn dat dat straks allemaal in zo'n PGO komt. En dat dat dan altijd met hem mee blijft gaan.
Mm-hmm.
Maar dat is echt ook in de tijd heb je meer zorg helaas nodig. Dus als je bij een revalidatiecentrum bent geweest voor je knie. En dan bij een ziekenhuis voor, je buisjes. Of He, dat langzaam wordt zo'n PGO ook gevuld. En maar daar moet je wel wat voor meemaken om het te kunnen vullen. Er moet wel data, dat moet je als het ware zelf creëren. Dus in de tijd gaat zo'n PGO veel meer waarde krijgen.
Ja. Maar goed, dat is wel wat jullie natuurlijk goed begrepen hebben. Dat uiteindelijk adaptatie van digitale zorg is niet zozeer een technisch verhaal, als wel ook een verhaal van kennis, van vaardigheid.
Vertrouwen.
Van vertrouwen. En daar moet je mensen bij helpen. En dat is waar jullie toe op aarde zijn.
Daarvoor zijn wij opgericht, ja. En dus een hoop zorginstellingen, groeiend aantal zorginstellingen, dat denkt, ik kan het allemaal wel willen, maar ik moet wel iets organiseren zodat het ook gebruikt gaat worden.
Ja. Ben jij zelf een modelgebruiker als het om digitale zorg gaat?
Ja, eigenlijk wel. Nou ja, ik vind...
Moet ook wel, hè? Toch?
Ja, ik ben
gewoon... Talk the talk, walk the walk.
Ja, ik ben een gadgetliefhebber. Ik vind het heel leuk. Ik ben ook al heel lang pleegouder. En ik hoop dat in de jeugdzorg ook steeds meer ontwikkeld gaat worden. Om die kinderen te ondersteunen met een maatje waar je mee kan praten. Dus niet ChatGPT zonder toezicht erop. Medicatieherinneringen. En als ik dan daaraan denk voor de jeugdzorg, dan moet dat dus heel erg passen bij de doelgroep. Dus niet zo medido in de vorm van een klok. Maar dat moet iets zijn op horloges of wat dan ook. Dus je ziet wel steeds meer, denk ik, dat in de digitale zorg er wel steeds meer oog komt voor de gebruiker. Alleen het is een beetje laat, maar goed, alles wat komt, daar moet je blij mee zijn. En het moet echt nog veel meer.
Ja. Hey, om een beetje naar een afronding toe te werken. Je bent vandaag hier ook spreker op Zorg en ICT-beurs. Als je hier zo rondwandelt, wat valt jou op? Je komt ook al natuurlijk al wat langer hier volgens mij.
Ja.
Zie je dingen veranderen? Zie je bepaalde aandachtspunten?
Ja, heel veel nu over governance en security, dat soort zaken. Dat is echt wel onder de aandacht. Ik voel ook wel echt zo'n buzz. Vind ik leuk. Hè, dat er echt wel heel veel in gebeurt. Het zou voor mij iets minder leverancier mogen zijn. Of in ieder geval iets meer gebruikersperspectief.
Ja.
Dus je hebt nu heel veel leveranciers en die bieden aan wat zij hebben. En dan vraag ik me in een aantal gevallen wel af, is er iemand die daar gebruik van wil maken?
Het is natuurlijk dat is meestal met die beurzen, die zijn toch primair op de business gericht. Maar je zou willen inderdaad dat er toch meer eindgebruikers rondlopen. Het mooie is wel, naar mijn indruk, dat er altijd wel heel veel jongeren hier zijn die opleidingen in de zorg volgen.
Ja. Ja, nee, dat is waar. Maar ik loop hier natuurlijk rond om continu op zoek te gaan naar die stoel waar de gebruiker zit. Dus het valt mij dan ook meer op. Dus ook niet altijd eerlijk. Maar het is wel nodig, ja.
Waar staan we over 5 jaar?
Weten we niet.
Nee, durf je ook niet te voorspellen?
Ik denk dat het nu cumulatief... Het gaat zo hard, denk ik. Het gaat zo hard dat we het niet helemaal in kunnen schatten.
Ja.
En het is heel belangrijk dat we nu die aansluiting blijven hebben, ook in de wereld. Heel goed bij de gebruiker. Er gaat gewoon heel veel veranderen.
Ja, maar jullie zullen nog steeds bestaan, denk je?
Ik denk het wel. Ik denk het wel. En wat
mij
betreft,
die noodzaak die zal er ook over 5 jaar nog zijn.
Ja, misschien is de groep dan minder, maar we gaan zo hard dat de vraag die ons gesteld wordt, die zal misschien wat verschuiven. Want mensen die niet dagelijks met e-health werken, die voor hun is het dan een nieuw systeem. En tegelijkertijd, als ik kijk naar, ik heb 4 kinderen, als ik kijk hoe handig die al allemaal zijn met. Met telefoons en devices.
Ja, dat zijn de zogenaamde digital natives. Hè?
Ja, precies.
Wij zijn op z'n best digital immigrants. Althans,
ja, zoiets,
laat ik voor mezelf
spreken.
Ja,
dat zeg je goed. Nee, ja.
Nou,
dus, maar we zijn zeker niet waar we nu zitten. Dat laat ik het zo zeggen.
Aan de jeugd de toekomst.
Zo is het.
Marlijne, hartstikke bedankt voor dit gesprek. En ik hoop dat je een mooie, nuttige, inspirerende dag hier hebt.
Dankjewel. Jij ook.
Mochten luisteraars geïnspireerd zijn, ideeën kwijt willen over dit onderwerp of andere onderwerpen die zorggerelateerd zijn, mail dan naar denkmee@vgz.nl. Dat is denkmee@vgz.nl. En sowieso tot de volgende Nieuwe Blik op Zorg.